na 9 jaar zorg kwam ik daar terecht. Dat was de eerste keer dat ik werd geïntroduceerd met de ervaringsdeskundige. Dus er kwam iemand tegenover me zitten die zei, Jan-Willem, super fijn dat je er bent. Ik weet een klein beetje je verleden. Ik ga echt niet hetzelfde doen als wat je gewend bent. En ga eerst even een uurtje naar me luisteren. En die persoon vertelde helemaal zijn verhaal. In alle eerlijkheid, super kwetsbaar. Hij vertelde over zijn gemis. Hij vertelde over zijn eigen misbruik. Hij vertelde over de verwaarlozing. Hij vertelde over de dingen die hij had gedaan om zijn verslaving door te kunnen laten gaan. En ik zat alleen maar tegenover me te denken van, hè, waarom vertel je me dit? En tegelijkertijd kwam er een mega motivatie bij mij naar boven, waarvan ik dacht van, shit, maar hier zit iemand tegenover me die hetzelfde leven heeft gehad als ik, maar die wel een oplossing heeft gevonden. En die daarnaast ook nog eens een keer het ervoor over heeft gehad om de rest van zijn leven anderen te gaan helpen. Ja, dat motiveerde mij enorm.
Welkom bij de podcast Hoe de GGZ verandert. Een podcast gemaakt door mij, Carlijn Welten, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding van het UMC Utrecht. In samenwerking met Floortje Schepers, hoogleraar innovatie GGZ. In deze aflevering spreken we over het inzetten van ervaringsdeskundigen als thema van verandering in de GGZ. Er is een verschuiving gaande, waarbij mensen die psychisch kwetsbaar zijn of waren, duidelijk aangeven meer mens achter de therapeut te willen zien. De mens die ook wel eens kwetsbaar is en voor wie het leven niet altijd makkelijk is. Niet de therapeut die als een blanco blad voor je zit en je met therapeutische duidingen en moeilijke vragen probeert te helpen. Want het is soms moeilijk levelen met iemand die op dat moment zo ver van je afstaat. Verbinding maken op het niveau van de menselijkheid en het niveau van het lijden is iets wat ervaringsdeskundigen bij uitstek goed kunnen. Zij herkennen je lijden, zijn er zelf ook geweest en zij zijn eruit weten op te klimmen. Het grootste bewijs van erkenning en hoop. Want als zij het kunnen, kan ik het misschien ook. Over het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen spreek ik met Jan-Willem Poot. Een inspirerende man die in zijn jeugd vele zware jaren in de psychiatrie kende. Met deze ervaring en een missie soortgelijke jongeren te helpen, richtte hij Yes We Can Clinics op. De grootste jeugdkliniek van Nederland, die jaarlijks 800 jongeren met een hoog succespercentage behandelt. Yes We Can Clinics werkt absoluut anders dan de conventionele GGZ. Hun aanpak is vernieuwend en fascinerend en ik heb het geluk gehad een dag mee te mogen lopen. Ze gebruiken een andere taal. Er wordt uren per dag gesport, therapie vindt voornamelijk plaats in groepen en ervaringsdeskundigheid vormt de basis van de behandeling. Ook spreek ik met de 19-jarige Noah. Zij doorliep vorig jaar de behandeling bij Yes We Can en leerde hier haar patronen te doorbreken. Op haar 16e werd ze uit huis geplaatst, mede door haar verslaving aan alcohol en drugs. Hierna volgde 2 jaar van leven in geslotenheid. Ze verbleef op afkikklinieken en op meerdere open en gesloten behandelafdelingen in de psychiatrie, jeugdzorg en forensische jeugdzorg. Op bijna al deze plekken kwam zij steeds verder vast te zitten. Uiteindelijk kwam ze bij Yes We Can. En eindelijk was daar die plek die haar kon helpen. En de ervaringsdeskundige speelde hierin de hoofdrol. Op dit moment zet Noah haar ervaringen in bij het ministerie, als adviseur jongerenparticipatie bij de inspectie en als kwaliteitsadviseur bij IHUB. Zo komt zij op voor alle jongeren om de zorg te verbeteren. Maar zoals altijd gaan we eerst naar Floortje Schepers. Wat is een ervaringsdeskundige?
Ja, dus een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ontregeld geweest is en daar weer van hersteld is. En eigenlijk die kennis van dat herstelproces inbrengt in de behandeling. En dus hoop en perspectief kan bieden op herstel. Maar ook wel kan begeleiden met tips en adviezen, wat je nou wel en niet kunt doen. Dat is natuurlijk altijd lastig, want herstel is ook heel individueel. En je merkt soms ook wel eens bij ervaringsdeskundigen dat ze dan heel erg op het spoor zitten wat hen geholpen heeft, maar dat dat niet per se aansluit bij wat die ander nodig heeft. Maar als je een goede opleiding hebt gehad en daarin getraind bent, dan kun je dat ontwikkelen. Dat je dat...
Maar valkuil voor ons allemaal, denk ik, toch? Want Absoluut. Wij behandelaren zijn ook getrouwd ook met...
Helemaal, helemaal waar.
Zou het inzetten van ervaringsdeskundige psychiatrie ten goede kunnen komen? En zo ja, op welke manier?
Ja, ik denk dat ervaringsdeskundigheid absoluut van meerwaarde is voor de psychiatrie. Omdat het echt gaat om mensen en de relatie aangaan met elkaar. En het combineren van allerlei perspectieven op die ontregeling. En zoeken naar een weg om daar weer uit te komen. En ik denk dat dat perspectief van die ervaring ontzettend belangrijk is daarin. Dus dat is absoluut van meerwaarde.
Nou jongens, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel, leuk dat we er zijn.
Ja, vandaag zijn we bij Yes We Can Clinics en nou, ik heb jullie gevraagd om met mij te praten over het thema het gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Want mijn ervaring is dat dat niet zoveel gebeurt nog. Misschien iets te weinig in de huidige GGZ. Maar dat Yes We Can bij uitstek de plek is die het zijn gaan doen. En de ervaringsdeskundigen hebben een hele belangrijke plek gekregen in jullie zorg. En nou, geweldig als we hierbij kunnen stilstaan vandaag.
Ja, natuurlijk. Ja. En heel leuk om daarover te mogen vertellen.
Jan-Willem, jij bent de founder, de oprichter van Yes We Can Clinics. En ik ga eerst even een hele simpele vraag stellen voor iedereen die luistert. Wat is ervaringsdeskundigheid?
Oh, het is een enorm breed iets geworden in Nederland en ook verder buiten. Maar het komt eigenlijk hierop neer. Ik denk dat ontzettend veel mensen ervaringsdeskundig zijn. Maar om het in te zetten in de zorg is ingewikkeld op het moment dat je ook professional bent. Wanneer je psycholoog bent of orthopedagoog of psychiater, wordt er snel al ook gevraagd van joh, hou een beetje die professionele afstand. En het voordeel van iemand in te zetten die vooral zijn ervaring, zijn eigen leven gaat inzetten, is dat hij daar helemaal geen rekening mee hoeft te houden. Dus hoe wij het hebben neergezet, de ervaringsdeskundigen bij ons, en dat zijn bij ons jongere coaches, dat zijn de counselors die de groepsessies leiden, en dat zijn aan het begin de case managers die de intake doen, is dat zij echt hun verhaal in eerste instantie volledig vertellen aan de families die wij behandelen. Zodat zij op een ongelooflijk mooie, warme manier echt verbinding kunnen maken en contact kunnen maken. De jongeren die bij ons komen, die hebben vaak al 3, 4, 5, 6 jaar vrij intensieve ambulante en klinische behandeling gehad. Helaas niet geholpen. Dus je moet wat anders doen. En als je dan deze personen, sommigen met diploma, maar ook sommigen zonder diploma, maar wel positioneert naast de zorgprofessional, dus naast de psychiater en de psycholoog, en je laat die drie met elkaar samenwerken en je zet op het juiste moment de ervaringsdeskundige in, het juiste moment de behandelaar en het juiste moment bijvoorbeeld de psychiater, dan kan je ongelooflijk mooie zorg verlenen.
Mooi, dit is jouw ervaring. Jullie hebben nu 800 jongeren per jaar, volgens mij behandelen jullie bij Yes We Can Clinics.
Ja, dat klopt.
Even terug wat jij noemt, dus die ervaringsdeskundigen, die worden hier ingezet als coaches,
ja.
Toch? En counselors.
Ja, coaches, counselors en case managers.
Dat zijn al heel andere namen dan die ik hoor in de GGZ.
Ja.
Heb je daar trouwens bewust zo voor gekozen om ze andere namen te geven?
Ja, ik denk dat veel jongeren op een gegeven moment op een punt komen als ze zeg maar keer op keer helaas niet zeg maar de oplossing vinden of de verandering meemaken. Dan raak je een beetje het geloof ook kwijt van de officiële termen. Hè? Dus de naam patiënt of de naam cliënt of de naam psychiater en psycholoog. En sterker nog, ze krijgen er eigenlijk een beetje een afkeer tegen. Mm. Op het moment dat je dus iets heel anders brengt, een jongerencoach, een groepscounselor, een case manager, dan is dus ook niet meteen die link weer gelegd voor de jongere die daadwerkelijk heel heftig gedrag heeft en echt hulp nodig heeft. Van, oh jee, daar gaan we weer. Dit wordt GGZ-instelling nummer 8.
Ja.
En dat is zo ontzettend ingewikkeld en lastig voor deze jongeren en jongvolwassenen. Want elke volgende stap, instelling waarin je gaat, brokkelt weer een stukje zelfvertrouwen, een stukje eigenwaarde en een stukje mens zijn af. De mensen om hun heen, die hebben eigenlijk ook geen vertrouwen meer hè, in hun kind. Of sterker nog, op andere instellingen, wat we ook vaak toch horen, is dat ze eigenlijk niet meer Ricky of Marietje zijn, maar ze zijn echt letterlijk patiënt nummer die of die. Of ze zijn dat meisje met die diagnose. En op zich is dat oké, als de behandeling aanslaat. Maar als dat niet aanslaat, dan ga je echt op een gegeven moment, en ik praat een beetje uit mijn eigen ervaring, maar dan ga je echt op een gegeven moment ook echt geloven van, ja, blijkbaar ben ik echt heel anders dan de rest van de wereld. En dan moet je wat anders als zorginstelling gaan aanbieden dan wat ze al gewend zijn. Want anders kom je nooit meer in verbinding met ze. En zonder verbinding, geen behandeling.
Ja, en je zei net al een beetje, ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring. Jij hebt Yes We Can zelf opgezet met jouw visie. Uit welke behoefte heb je het zo opgezet?
Ja. Nou, voor mij was het, ik kwam uit een redelijk destructief gezin. Op mijn 12e meer op straat dan binnen zijn. En op mijn 18e was mijn leven zo heftig qua gedrag, qua officiële termen te praten, qua stoornissen en qua verslaving, dat ik moest op worden genomen. En ik heb 7 jaar lang lopen zoeken naar de juiste hulp voor mij. Daarvan heb ik bijna 4 jaar binnen gezeten in klinieken in Nederland. En daarvan lukte het mij niet om dat gedrag te veranderen. Ik wilde ontzettend graag, maar het lukte me niet. Ik kreeg geen klik, ik had geen verbinding. Ik zocht naar warmte en liefde en erkenning. Maar in alle eerlijkheid, wat ik heb meegemaakt in die 4 jaar klinisch in Nederland zijn opgenomen, is vooral onveiligheid. Een beheerscultuur, gebruik binnen de muren. En waar relaties bijvoorbeeld ook gewoon allemaal geaccepteerd werden, ook onder patiënten. Dus voor mij was het eigenlijk die weg die ik net benoemde, van hoe verder ik in het zorgtraject kwam, hoe meer ik ging geloven dat ik waarschijnlijk nooit terug kon komen in de maatschappij. Tot 15 jaar geleden, toen was ik 27 en toen kwam ik in Schotland terecht, ook in een prachtige kliniek. Ja, en daar hebben ze me echt weer als mens, gingen ze me behandelen. En hebben ze 6 maanden lang zijn ze ongelooflijk hard met me bezig geweest. Overladen met warmte en liefde, maar ook super confronterend en echt waarheid en eerlijk zijn. En dat heeft uiteindelijk wel gemaakt dat ik mijn leven kon terugpakken en dat ik weer begon te geloven van hey, ik ben Jan Willem, ik mag er zijn en ik ga echt een heel mooi leven tegemoet gaan. Niet wetende dat ik ooit nog weer terug zou komen in de zorg en dan aan de andere kant. Want ik wilde echt niet meer die zorg in. Ik was zo blij dat ik eruit was.
En die plek daar in Schotland, daar werkte ze ook met ervaringsdeskundigen?
Ja, dat was voor mij de eerste keer. Want ik kwam daar na 9 jaar zorg, kwam ik daar terecht. Dat was de eerste keer dat ik werd geïntroduceerd met de ervaringsdeskundige. Dus er kwam iemand tegenover me zitten die zei, Jan Willem, super fijn dat je er bent. Ik weet een klein beetje je verleden. Ik ga echt niet hetzelfde doen als wat je gewend bent. En ga eerst even een uurtje naar me luisteren. En die persoon vertelde helemaal zijn verhaal. In alle eerlijkheid, super kwetsbaar. Hij vertelde over zijn gemis, hij vertelde over zijn eigen misbruik. Hij vertelde over de verwaarlozing. Hij vertelde over de dingen die hij had gedaan om zijn verslaving door te kunnen laten gaan. En ik zat alleen maar tegenover me te denken van, hè, waarom vertel je me dit? En tegelijkertijd kwam er een mega motivatie bij mij naar boven. Waarvan ik dacht van, shit, maar hier zit iemand tegenover me die hetzelfde leven heeft gehad als ik. Maar die wel een oplossing heeft gevonden. En die daarnaast ook nog eens een keer het ervoor over heeft gehad om de rest van zijn leven anderen te gaan helpen. Ja, dat motiveerde mij enorm. En dat heeft ook gemaakt dat ik zei, ik weet niet hoe, maar vertel maar wat ik moet doen. Jou geloof ik, jou wil ik volgen.
Jeetje, en het klinkt als een immense bron van inspiratie voor jou nu, voor het werk wat je nu doet.
Ja, dat is echt de basis geweest van Yes We Can. Toen ik eenmaal startte met Yes We Can Clinics, 11 jaar geleden, de eerste gedachtes en op een papiertje uitschrijven van hoe zou dat dan moeten zijn voor deze jongeren in Nederland? Daar wist ik 1 ding zeker en dat was, ja, ik heb professionals nodig, want de jongeren die ik wil behandelen hebben echt heftige problematiek. Dus we hebben de psychiaters en de psychologen nodig. Maar daarnaast, echt op dezelfde hoogte, met dezelfde inspraak, staat echt ook de ervaringsdeskundige counselor en case manager. En daarnaast ook nog een keer de jongere coaches die vaak ook ervaringsdeskundig zijn en die grote broer en zus zijn. En daar geloofde ik in, die 3 naast elkaar zetten, waarbij de psychiater altijd medisch verantwoordelijk blijft, maar hij neemt nooit een beslissing alleen. Altijd samen met de ander.
Ik mocht een dag meelopen hier bij Yes We Can. Ja. En ik moet zeggen, dat vond ik zo indrukwekkend. Ik zat ook bij het grote teamoverleg. En het was totaal gelijkwaardig. Dus de psychiater, psycholoog, coaches, counselors. Iedereen was gelijkwaardig. En dan denk je juist, maar dat is niet zo vanzelfsprekend in de GGZ. En ik heb dat als zo krachtig ervaren.
Gaaf, ja wat
en
tof.
Dat is precies wat jij zegt, hè? Naast elkaar.
Ja, echt naast elkaar. Ja, echt waar, ja. Als wij als team een bepaalde hiërarchie gaan laten leiden, hoe kan je dan verwachten, hè, van wij behandelen hier 130 jongeren op hetzelfde moment, waarin ook altijd hiërarchie komt. Hè? We behandelen jongeren die heel stil zijn en teruggetrokken, hè, die al meerdere suïcidepogingen hebben gedaan, verwaarloosd zijn, vereenzaamd. Maar we behandelen ook jongeren die van de straat echt letterlijk komen met heftig gedrag, daarin een bepaalde status hebben gehad. En je wil dat die jongeren ook gelijk worden. Dus die moeten ook naast elkaar staan. En ik vind als team moet je het voorbeeld geven. Die jongeren die zien, ruiken, voelen alles. alles, alles, echt waar. Hey, als je denkt dat ze dat niet zien, forget it, ze zien alles. Dus wij zijn het voorbeeld voor hun. Zij kijken en screenen de hele dag door, hoe doen zij dat? En als wij daarin het voorbeeld geven, gelijkwaardigheid, alles met elkaar bespreken open, de volgende stappen met hun ook doornemen, wat we graag met hun in de behandeling willen doen, dan nemen ze dat over. En dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Dus ja, we hebben hier één zin, dat is practice what you preach.
Ja, mooi, heel mooi. Wat ik ook heel indrukwekkend vond, dat ik mocht er ook bij zijn, gelukkig, dat de groepsgesprekken, de groepstherapieën werden geleid enkel door de ervaringsdeskundigen. Er kwam geen psycholoog of psychiater aan te pas.
Ja, klopt. Ja, en dat doen we heel bewust. Omdat daar namelijk je voor op de allerbeste manier, maak natuurlijk gebruik van bijvoorbeeld CGT, motiverende gespreksvoering, maar vooral ook, ja, sorry voor mijn woorden, maar de no more bullshit. We praten er niet meer omheen. Weet je, we moeten nu echt benoemen hoe het is.
De no more bullshit, is dat een beetje de GGZ? Je zegt, sorry dat ik het zeg.
Nou ja, de no more bullshit klinkt misschien een beetje onprofessioneel. Maar wat ik bedoel is dat, zoals ik het zelf heb ervaren, echt 8 jaar lang, met ongelooflijk lieve psychologen, behandelaren, maatschappelijk werkers en psychiaters. Maar er werd nooit gewoon benoemd wat er aan de hand was. En wat aan de hand was dat ik een liegend, manipulerend, verward, onzeker kind was. Of jongvolwassene was. En niemand die gewoon tegen me zei van dit is wie je bent en dat is niet oké. Okay, en we gaan nu aan de bak met elkaar om te zorgen dat dat gedrag gaat veranderen. Dus ik werd nooit geconfronteerd met mijn gedrag. En dat is blijkbaar best ingewikkeld voor een zorgprofessional, als bijvoorbeeld een psychiater of een psycholoog. En helemaal als die misschien ook niet dat helemaal heeft meegemaakt zoals de jongeren dat hebben meegemaakt. En een ervaringsdeskundige counselor, groepscounselor, die dat volledig heeft meegemaakt en soms nog wel een stukje erger dan de jongeren die hier binnenkomen, die voelen leugens, die ruiken manipulatie, maar die worden daar niet boos om, die lachen daarom. Ja, en die gaan ze daarmee aan de slag. Dat uiteindelijk de fellow, zoals wij ze noemen, geen cliënten of patiënten, maar fellows, ook inzien van ja, weet je, ik moet kappen met dit gedrag, het slaat gewoon nergens op. En sterker nog, ik sta eigenlijk een beetje voor lul, want iedereen heeft het door dat ik het aan het doen ben hier.
Ja, mooi, dat viel mij ook ontzettend op, dat de ervaringsdeskundigen die leiden, dus de counselors zijn dat, dus ik vertaal het ook een beetje voor de mensen die de podcast luisteren, die zeiden dingen waarvan wij in de opleiding bijvoorbeeld leren van, nou, dan moet je echt even verwachten voordat je zoiets zegt, en dan moet je voorzichtig een duiding doen. Maar hier werd het gezegd en het werd ontvangen.
Ja, klopt. En altijd met respect, ja. Met warmte en liefde, ja. Maar wel confronterend en de waarheid.
Ik geef naar jou, Noah, want jij bent hier als fellow geweest. Je bent 19 jaar. En dank dat je hier aan tafel zit. Jij kwam hier ook na een verleden in de psychiatrie, in de GGZ, kwam je hier ook aan door de grote deuren van Yes We Can, kan ik me zo voorstellen. Ja.
Dat weet ik nog heel goed hoe dat ging. Toen zijn we met een busje vanuit het hoofdkantoor allemaal tegelijk vertrokken in de Yes We Can bus. En ik weet nog heel goed dat ik daar helemaal achterin in het hoekje in de bus was gaan zitten, capuchon op, pet op, oortjes in. En ik dacht echt, jullie kunnen me allemaal wat. En terwijl iedereen over zijn lievelingspizza en zijn lievelingssokken had, dacht ik eigenlijk alleen maar van, verdorie, weet je, dit is mijn zoveelste overplaatsing en ik weet mijn god eigenlijk niet wat ik hier weer van moet verwachten. Mm. Maar ik merkte wel meteen dat het al heel anders was.
Je zoveelste overplaatsing en ja. Het was anders. Wat merkte je meteen toen je hier binnenkwam?
Nou, sowieso als je hier door die poort heen gaat, hè, dan dan ga je een enorme oprijlaan op en dan de uitstraling is gewoon al heel anders. Er staan wel hekken, maar niet een paar meter hoog en prikkeldraad erop. Mm. Dat is misschien een klein detail voor sommige mensen, maar dat was wel zeker anders, ja.
Had je ooit eerder met ervaringsdeskundigen gewerkt?
Nee.
In al die instellingen nooit eerder? Even voor de beeldvorming, hoeveel jaar GGZ had jij al voor je kiezen?
Ongeveer 2 jaar. Echt intern dat ik daar woonde.
2 jaar intern en je had nooit een ervaringsdeskundige gezien. Jeetje. Dus jij komt hier binnen. Nou ja, die poorten van Yes We Can, die zijn indrukwekkend. Vind ik ook als ik hier binnen rij.
Ik dacht, wat is dit voor gekke kazerne of zo?
En wanneer kwam je in contact met die ervaringsdeskundige?
Nou, eigenlijk gelijk toen ik hier binnenstapte. Toen ga je een soort van controle door. Je spullen worden allemaal doorzocht en ik weet nog dat ik dacht van, joh, ik was vooral heel erg in de weerstand. Ik zie mezelf zo nog zitten daar, nog steeds voordat alles werd ingenomen, dat ik met mijn pet op zat, oortjes in en dat ik gewoon niemand aankeek. Maar ik weet wel dat toen de grote beer, noem ik hem altijd, Michel, dat is een hele grote man. Hij werkt dan hier als ervaringsdeskundige. Dat die me al zo echt zat aan te kijken van... ja, een beetje wat ik eigenlijk altijd bij de andere mensen doe. Aflezen. Aflezen, gewoon kijken wie ik tegenover me heb. En nu gebeurde dat een beetje andersom.
Dus dat was had je door dat hij jou door had?
Ja.
Ja. Ja. Was dat anders?
Ja. En het is sowieso ook wel indrukwekkend als er iemand van 2 meter tegenover je zit met tatoeages overal en gewoon super groot. Ja.
Ja, dus jij kwam hier bij JSB Ken, je bent 10 weken intern geweest, hè? Bij de JSB Ken kliniek. Kan jij mij vertellen hoe jij hebt samengewerkt met die counselors, dus de ervaringsdeskundigen en de coaches? Hoe was die samenwerking?
In het begin was dat wel vrij intens. Omdat als je hier binnenkomt, hoe dat een beetje genoemd wordt hier, is eigenlijk een beetje afbreken en opbouwen. Dus in het begin word je heel erg geconfronteerd. En ja, dat gaat er soms nogal wel gewoon intens aan toe. Maar daarna is het volgende proces is echt opbouwen. En ik denk dat ik in allebei die processen, zeg maar, het meeste heb gehad aan ervaringsdeskundigen.
Ja?
Ja. Want je hebt ook een psycholoog, maar... daar heb ik niet heel veel mee gesproken. Het was, ik kon me echt veel meer verbinden en ook herkennen in ervaringsdeskundigen. Die ook op dezelfde plekken hadden gezeten. In de gevangenis, in de jeugdzorg of überhaupt in de zorg. Ja, daar kijk je toch wel tegenop dan.
Ja, dus die herkenning, het weten dat zij er ook hebben gezeten.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat je dan die grote beer zo voor je ziet met wie het goed gaat.
Ja, dat ook. Zeker, dat is voor mij heel erg... motiverend geweest om dat te zien van joh, hoe slecht je leven ook was eerst, als je er echt voor wil gaan, dan is er blijkbaar wat Jan-Willem net zegt, is er een oplossing. En dat heeft mij zoveel hoop gegeven. Ja.
Kunnen die ervaringsdeskundigen nou iets wat enkel zij kunnen als ervaringsdeskundige? Jij vertelde net al kort iets over Jan-Willem, wat misschien heel lastig gaat zijn voor psychologen of psychiaters. Hoe is jouw ervaring?
Sowieso, als ik het zou omschrijven, ervaringsdeskundigen, de mensen die hier werken, die kijken gewoon dwars door je heen. Dat is best angstaanjagend in het begin. Maar het is ook wel, op een gegeven moment ga je wel inzien van, oké, cut the bullshit, weet je wel. Gewoon, je hoeft hier niet door me heen te draaien, inderdaad, want dat zien ze meteen. Bijvoorbeeld door je gewoon alleen echt even een minuut aan te kijken. Gewoon.
Ja?
Ja.
Ik sprak één jongere, of een fellow, sorry, de taal is soms lastig, omdat één fellow naar zo'n groepsessie, en ik vroeg hem ook van, wat is hier nou anders, hè? En toen zei hij ook van, eindelijk word ik hier aangepakt en kan ik er niet meer omheen.
Ja.
En ik ging naar huis en ik dacht, is dat nou iets wat enkel de ervaringsdeskundige zo goed kan pakken? Of is het ook iets wat wij als GGZ en psychiatrische psychologen mee moeten nemen, dat het doorpakken toch ook een behoefte is van mensen die in de shit zitten?
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je dat hebt ervaren, die groepsessie.
Ik vind het heel indrukwekkend van die groep, dat er sowieso heel veel gebruik wordt gemaakt van ritueel en handgebaren. En dat bracht heel veel saamhorigheid. Ja, het was zo'n open groep. En het knappe vond ik dat vooral de jongeren, de fellows, elkaar heel erg aanmoedigt om te stoppen met bullshit. Dus de mensen die al verder in het proces waren, die zeiden tegen de jongeren die er pas 2, 3 weken waren van, oké, nu moet je even stoppen, want ik weet het, ik heb precies gedaan wat jij hebt gedaan. Maar je moet nu toch echt even zeggen waar je mee bezig bent. Dus die ervaringsdeskundigheid die de leiders, de groepsleiders hadden, werd ook meteen overgebracht naar de mensen, de fellows zelf. En die zetten hun ervaring al meteen in de groep. Dus het was een hele indrukwekkende ervaring van heel veel ervaringsdeskundigheid. En herkenning, tekens voor herkenning, vond ik ook indrukwekkend.
Ik denk dat, tenminste, ik weet zeker dat elke fellow die hier in Yes We Can behandeld is, nog precies de eerste groepsessie heel goed kan herinneren. Ja, echt.
Dat maakt me nieuwsgierig. Kan je vertellen?
Nou ja, voor mij was het bijvoorbeeld zo, gewoon even eerlijk, ik dacht echt, wat is dit gewoon? Dit was ik zo niet gewend, dat ik gewoon echt bijna steun ging zoeken bij mijn andere fellows van, is dat hier normaal, weet je wel? Maar ja, dat is hier normaal. En in het begin begreep ik misschien niet altijd wat de counselors dan deden of bedoelden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ze echt alles wel met een reden deden, alleen dat je dat misschien niet meteen doorziet. Maar die confronterende manier, dat is wel echt uniek, want dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Dus dat was ook echt wel even van, oké.
Ja.
Dit is anders, dacht ik. Ja,
je schrikt ook een beetje, ik kan me voorstellen. Terwijl ik naar je luister, denk ik, weet je wat ik eigenlijk daarover wilde vertellen, over die groepsessie?
Ja.
ik vertelde wie ik was en dat ik een podcast maakte en dat ik bezig ben met anders doen. En een van de jongeren van die fellows zei, heb je zelf ook ervaring? En toen was ik even stil en toen zei ik zei helaas niet. Ik zei, ik heb wel ervaring met verdriet en zware tijden, dus ik weet wel wat pijn is. Maar ik ben niet daar geweest waar jullie hebben gezeten. En het voelde als dat ik dacht, shit, had ik maar ervaring. Ja, voor het eerst dat ik dat zo voelde, was ik daar ook maar geweest. Ja.
Mag ik daar heel kort op inzoomen? Want we horen dat best wel veel terug hier van onze collega's. En aan de andere kant zou een wereld met alleen maar ervaringsdeskundigheid in de GGZ zal er ook best wel raar, denk ik, uitzien. Hè? Want dan ben je alleen maar bezig. Dus de doorprofessionaliteit is keihard nodig. En we moeten niet vergeten, ik denk dat 80-90% van iedereen die hulp nodig heeft van de GGZ, dat het juist heel goed kan door de psychologen, orthopedagogen en psychiaters en psychotherapeuten. Maar dat er een groep is waar dat niet voor werkt. Ik ben heel erg voor dat ook die groep die ik net benoemde wat losser wordt. Ook als je iemand bij je hebt waar je misschien 10 ambulante gesprek mee hebt, waardoor die persoon weer verder kan. Om toch even wat losser te worden en ook gewoon zelf te vertellen van, hey, dit ben ik ben psycholoog, maar ik ben ook een mens. En als je herkenning hebt in het verlies van een dierbare of misschien een lastige relatie hebt gehad, de verbinding die je kan maken op dat moment door eventjes te vertellen van, hey, ik heb best wel wat herkenning in je verhaal. Ja, dat maakt het fantastisch, want je geeft nog meer respect aan je patiënt of cliënt. En wat wij hier doen met die jongeren, daarvan weten we van, oké, ze hebben het al geprobeerd, al die jaren, met alleen maar de zorgprofessionals. Dus dan moet er wat anders komen. En daarom dat het bij ons zo intensief is met die ervaringsdeskundigheid. Maar wel op het moment dat we de verbinding hebben, dan moet er ook wel echt behandeld gaan worden. Hè? Want ze komen hier niet alleen maar met heftig gedrag. Ze komen hier ook door seksueel misbruik, enorme trauma's, verwaarlozing en borderline en eetstoornis. En dat kan weer niet door alleen maar de ervaringsdeskundige behandeld.
Ja, dus jij zegt heel mooi, Carlijn, het moet gaan over de samenwerking tussen die ervaringsdeskundige en die behandelaren. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten ernstmaten van lijden en hoe erg je doorheen zit of hoe het met je gedrag is of wat je klachten zijn. En daar hebben we ze allebei voor nodig. We hebben de ervaringsdeskundige nodig en we hebben ook de professionals nodig die weer andere dingen kunnen.
Ja, absoluut. Ja. En als de jongeren hier komen, dan hebben ze eerst die ervaringsdeskundige nodig. En ook net even een wat meer confronterende aanpak. En dat klinkt allemaal heel heftig, hè? Alsof we als in een soort militaristisch kamp hier met armen over elkaar tegenover die groep staan. Nee, het gebeurt met één grote golf van warmte en liefde. Maar wel die confronterende manier van, hey, weet je, je hebt het nu zoveel jaar op deze manier geprobeerd. Dat lukt niet. Je gaat het nu op een andere manier doen. Met één reden om te zorgen dat je in ieder geval 21 kan worden en je niet onder je 21ste al een begrafenis hebt of in een hele heftige, langdurige, zware psychiatrie bijvoorbeeld zit. En daarom zetten we dat in het begin zo erg in.
Ja, en dan wordt het die dans eigenlijk als totaal behandelteam in kijken wat heeft deze fellow, deze jongere nodig. En sommigen hebben traumaverwerking misschien nodig van een psycholoog of psychiater. En de anderen hebben meer de ervaringsdeskundige nodig zoals jij, Noah. Daar heb jij het meest aan gehad.
Ja, maar achteraf ook wel de psychiater, want ik kwam hier binnen met een medicatielijst. Het past niet op 1 A4'tje. Wat echt vooral uit machteloosheid is geweest, denk ik. Ik kreeg heel veel antipsychotica, kalmeringsmiddelen. Ik was eigenlijk gewoon echt een zombie toen ik hier binnenkwam. En ik ging hier weg met alleen mijn ADHD-medicatie en iets om te slapen. Maar echt gewoon overdag was alles afgebouwd. En ik weet dat ik daar in het begin ook best wel wat stoelen voor heb gegooid. Dat ik echt dacht van, jezus, zijn jullie gek geworden of zo? Ik heb niet voor niks al zo lang die medicatie. Want je gaat er bijna in geloven, hè? Dat je niet zonder medicatie rustig kan blijven. En dat was echt een van de eerste dingen die hier aangepakt werden. Gelijk die medicatie eraf. En dat is, daar moet je wel lef voor hebben, denk ik, als psychiater. Maar ik heb dat veel gezien hier zo ook bij fellows, dat medicatie afgebouwd werd. En dat ik ook echt dus weer wel echt tot mijn gevoel kon komen. Want ja, als je iemand helemaal plat gooit met benzo's, antipsychotica, noem maar op, ja, dan kun je niet behandelen.
Dus vanuit machteloosheid zeg je, zijn er zoveel medicaties bijgestart, dan had ik een hele waslijst. Ja. Maar hier, misschien juist doordat die ervaringsdeskundigen zijn, misschien ook de holding van Yes We Can, hè, dat je klinisch bent, hebben ze in ieder geval de moed gehad om je daar vanaf te helpen.
Ja.
En maar er ontstaat wel ruimte voor meer gevoel.
Dat is niet makkelijk geweest hoor, want sowieso afkicken van benzo's. Ik zeg expres afkicken, want dat is gewoon net zo zwaar als een normale detox.
Ja.
En dat slikte ik echt al heel erg lang, die benzodiazepine heet dat dan. Dat is niet makkelijk geweest. En wat ik zei, er zijn een hoop wat stoelen hier door de ruimte gevlogen, gelijk de eerste dag al, omdat het meteen de eerste dag werd afgebouwd. Dat was wel echt... wel lef.
Heb je op andere plekken ook wel eens met stoelen gegooid?
Oh god, begin er niet over.
Werd er hier anders omgegaan met die stoelen die door de kamer gingen?
Ja, zeker. Mijn ervaring was, logisch denk ik trouwens, maar mijn ervaring was dat mensen echt aan de kant gingen en op een pieper drukten, een alarmsysteem, met een spuit aankwamen met kalmeringsmiddelen om mij helemaal te sederen. Nou, hier heb ik ook wel wat. Ik wil niet zeggen dat het helemaal vlekkeloos is verlopen hier, maar ik ben nooit platgespoten of geïsoleerd in de afzondering gezet. Wat echt het grootste verschil was en is natuurlijk, dat de mensen gaan echt naast je staan. En zo van, ja, moet ik daar nou van onder de indruk zijn? En daar was ik zo verbaasd over dat ik dacht van, wat een rare mensen. Waarom gaan ze niet aan de kant? Waarom drukken ze niet op die pieper?
Ja. We hebben niet eens piepers.
Nee, ze hebben geen piepers hier.
Dus ze waren niet zo onder de indruk van het gedrag?
Nee. Nou ja, misschien waren ze wel van onder de indruk, maar ze reageerden niet op dezelfde manier zoals ik gewend was. Dat mensen reageerden. En ze hebben ook geen afzondering hier. En dat moet ik wel erbij zeggen. Voor mij was het heel vaak zo, eigenlijk bijna altijd, als ik dan uitflipte, zeg maar. Dat was vooral omdat ik bang was om weer terug te komen in een isoleercel. Dus dan gebeurde het maar en dan wist ik tenminste wanneer het zou gebeuren.
Oh ja.
En dat is hier ook wel een paar keer gebeurd, dat ik echt ook dat gedrag vertoonde en ook zei van, ja, druk op de pieper dan, breng me maar weg. Maar dat gebeurde niet. En dat was voor mij echt wel een besef van, oké, het is hier echt wel anders dan wat ik gewend ben.
Het zou me ook wel vertrouwen geven of zo, als mensen om me heen er niet zo van... Nee, niet zo van schrikken misschien.
Zeker. Ja, als je een bang persoon tegenover je hebt. En wat Jan-Willem aan het begin zegt, van dat de jongeren alles zien, ruiken, voelen en horen op afstand. Dat had ik ook heel erg. Ik kon precies zien wie er tegenover me zat. Of die onder de indruk was of dat die niet onder de indruk was. En ja, daar reageerde ik ook op. Want als iemand vertrouwen naar jou uitstraalt van, joh, ik ga niet aan de kant, ik ben niet bang voor jou. Ja, dan is het ook helemaal niet nodig om eigenlijk een stoel te gooien.
Oh ja.
Want het, ja, snap je de snap
ja,
je
Ja, zeker. En zit daar ook het verschil in dat als je iemand tegenover je hebt, een ervaringsdeskundige die eigenlijk door jou heen kijkt en daar zelf ook is geweest, dat die persoon dus bijvoorbeeld al minder bang is, want die kent het.
Zeker.
Ja, die heeft die middelen misschien niet nodig dan wat andere groepsleiders die dat stuk helemaal niet kennen en misschien wel moeten inzetten om veiliger doorheen te komen.
Het is ongelooflijk ingewikkeld als jongeren zo, helaas zeg maar, zo ver zijn. Qua problematiek, zoveel jaar van crisis naar crisis zijn geweest. De zware psychiatrie, waar soms uit machteloosheid, wat Noah zegt, dan maar platgooien met medicatie. Maar om dan nog echt verbinding te maken. En dat is echt ingewikkeld voor elk persoon, voor een professional, voor een behandelaar. En het grootste voordeel van als je dus die ervaring zelf hebt gehad, als je zelf patiënt bent geweest of cliënt bent geweest, eruit bent gekomen, veel jaren een heel mooi nieuw leven hebt opgebouwd in herstel zijn, dan een opleiding doen en dan gaan werken met diezelfde cliënten, patiënten of zoals wij ze het liefst noemen fellows, dan is dat zo ongelooflijk krachtig. Echt waar. En ze bereiken in het begin veel meer dan wanneer de zorgprofessional meteen start. En daar bedoel ik echt niet mee dat de zorgprofessional daardoor minder is, minder kwaliteit levert of minder effectief is. Alleen op dat moment moet je gewoon de ervaringsdeskundige neerzetten. En als die verbinding er is, als het vertrouwen er is, als de fellow, de jongere, zegt van, hey, potverdorie, ik voel me hier echt op mijn gemak. En voor het eerst van mijn leven heb ik het idee dat ik echt als mens word gewaardeerd en behandeld. En dat ik echt aan mijn problemen kan werken. Dan haal je die zorgprofessional erbij. Dat is de perfecte combinatie die wij nu, in ieder geval al de laatste 10 jaar, met bijna 5000 jongeren die we behandeld hebben gezien. Dat is ervaringsdeskundigheid.
Ja, dus de timing van het inzetten van ervaring om verbinding te maken, om ruimte te maken, om vervolgens op andere domeinen weer te kunnen behandelen.
Ja.
Ik wil jullie allebei graag vragen. Deze podcast maak ik ook voor mensen die werken in de GGZ. Noah, jij werkt nu ook als ervaringsdeskundige in de GGZ. Daar ben ik heel blij om. Hoe hopen jullie dat de toekomst gaat zijn in de GGZ? Met jullie ervaringen. Aan de ene kant als ervaringsdeskundige en opbouwer van een grote zorginstelling. En aan de andere kant als oud fellow en nu werkend in de GGZ.
1. Er zijn veel instellingen, steeds meer instellingen, die gaan werken met ervaringsdeskundigen. 1. Zet ze naast het behandelteam. Zet ze in het behandelteam, in het MDO, multidisciplinair. Niet als een soort van bijhangsel. Hè, of iemand die je 's avonds laat of in de nacht de groep laat passen. Nee, waardeer ze en positioneer ze op dezelfde plek als de behandelaar of de regiebehandelaar. Dat 1. Overal, ambulant, klinisch, etc. 2. Besef je heel goed als zorgprofessional dat het oké is als je soms geen verbinding kan maken met je patiënt. En in plaats van dan door te gaan, probeer dan juist die ervaringsdeskundige erbij te halen om je als zorgprofessional te helpen om die verbinding en vertrouwen te creëren bij de patiënt die je tegenover je hebt. En dat herkent elke behandelaar, daar ben ik van overtuigd, allemaal. En om dus daar tijd te winnen, kan je dus supermooi gebruik maken van die ervaringsdeskundige. Zet hem een x-aantal keren bij, ambulant of klinisch. Waardoor je daarna echt gewoon als een team, hè, als patiënt en behandelaar, daarna door kan gaan om zo snel mogelijk naar het doel te gaan. Dat die persoon gewoon weer perfect mee kan draaien in de maatschappij. Dat zijn eigenlijk voor mij de twee dingen waarvan ik denk van als we dat nu gaan starten, dan gaan we zo ongelooflijk veel winnen in de hele GGZ. Echt waar.
Mooi.
Ze moeten gepositioneerd worden.
Ja, heel mooi. Dankjewel. Noah, hoe hoop jij dat we, als we over 10 jaar elkaar weer spreken, dat we hoe de GGZ weer een beetje door is veranderd?
Nou, Jan-Willem heeft al veel gezegd, denk ik. Nou, sowieso, daar ben ik het wel mee eens op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Veel meer gelijkwaardig contact. Maar ook vanuit de zorgprofessionals veel meer kwetsbaarheid. Want er wordt vaak gesproken over afstand, nabijheid. Met een jongere bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat het juist heel erg ingewikkeld maakt. Natuurlijk kun je niet altijd meteen je levensverhaal vertellen of jouw kwetsbare momenten. Maar mijn ervaring is dat het vaak heel erg toch afstandelijk of zo is. En dat je daarmee niet altijd jongeren goed kunt bereiken. Dus door jezelf iets meer open te stellen. Bijvoorbeeld, dat was bij Yes We Can heel anders toen ik hier op mijn intake kwam. Precies wat Jan-Willem vertelde, hoe hij dat ervaarde in Schotland, had ik dat ook. Ik kwam tegenover een case manager te zitten. En die begon gewoon opeens heel zijn verhaal te vertellen dat ik ook dacht van, oké, ten eerste, mijn ouders zitten hierbij. Waarom vertel je over misbruik en over zo kwetsbaar eigenlijk? Ja, meer openheid, denk ik.
Verbinding ontstaat door kwetsbaarheid. Ja. Dat is wat ik meeneem uit
Zeker,
jullie verhaal.
Natuurlijk.
Ja, wie je ook bent. Ben je ervaringsdeskundige, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker?
Het is hoe je het bekijkt, want een zorgprofessional is ook een mens. Net als dat een cliënt een mens is. En als je gaat kijken naar de overeenkomsten, dan is het leven niet altijd één rechte streep omhoog. Ik denk als je daar meer in kan verdiepen, dan kun je meer verbinding krijgen.
Mooi, dankjewel.
Als ik 1 ding mag aanvullen, niet om het laatste woord te hebben. Maar ik denk wel dat we in heel Nederland inzien dat er echt iets moet veranderen. Echt. Nee, want dit systeem, dat werkt niet meer. Er komen geloof ik elke maand komen er weer 20.000, 30.000 cliënten bij, patiënten. En ze verdwijnen niet. Ja, dus ze blijven maar zitten. Dus er moet wat veranderen. Ik geloof dat als we als zorgverleners veel meer gewoon echt naast, echt letterlijk naast je patiënt of cliënt gaan staan. En gewoon, hoe raar het misschien ook klinkt, maar ook een beetje als twee maatjes. Gewoon als professional die de persoon die op dat moment hulp nodig heeft, dan op een normale manier gaan behandelen. Dat veel effectiever is dan eigenlijk die verdeling van waar de behandelaar eigenlijk ver boven de patiënt staat. Maak het gelijk. Weet je, het maakt je werk ook veel leuker. Weet je, hoe tof om niet alleen maar die moeilijke vragen te stellen, maar ook gewoon een gesprek te hebben met je patiënt. Hoe tof is dat? En heel veel, steeds meer gelukkig durven mensen het ook een beetje te vertellen. Maar waarom halen we gewoon niet datgene wat we hebben opgebouwd van professionaliteit? Haal weg. Haal gewoon weg en ga genieten van je werk. Want de patiënt en de cliënt, die heeft er uiteindelijk echt baat bij. Echt.
heel mooi.
Ik wou nog, ook nog één ding eigenlijk wel daaraan toevoegen. Want waar ik mij vooral ook heel erg hard voor maak nu, is het stoppen van isoleren, van kinderen isoleren. En als je mij vraagt wat ik hoop dat over 10 jaar anders is, dan is het echt dat een isoleercel echt is afgeschaft in de jeugdzorg. En er is natuurlijk een nieuwe wet gekomen, hè, waarbij de isoleercel niet meer gebruikt mag worden. Maar wat ik dan toch heel vaak nog zie als ik locatiebezoeken breng, is dat er eigenlijk aan de ruimte niks veranderd is, maar dat het een andere naam heeft gekregen. Bijvoorbeeld een time-out of een chill room. Maar ja, mijn ervaring is niet dat je chill wordt van in een cel zitten met alleen een matras op de grond. Ja, om het even zo te zeggen. Dan kom je niet in contact met iemand.
Nee.
Dus als je mij vraagt wat ik eigenlijk het allerliefst zou willen veranderen, dan zou dat wel echt het afschaffen zijn van isoleercellen.
Mooi.
Ja. En alle bijpassende politiek correcte namen. Ja.
Succes met die missie, Noah. Dus, ik hoop dat je gaat lukken. Dank jullie wel.
Dank je wel, Carlijn.
Van Jan-Willem en Noah leerde ik over de kracht van ervaringsdeskundigheid en de absolute toegevoegde waarde om deze kracht in de huidige GGZ te integreren. Ik fantaseer over meerdere plekken als Yes We Can, waar de ervaringsdeskundigen met psychologen en psychiaters vanuit gelijkwaardigheid samenwerken, ieder met hun eigen kennis en kracht, om zo zij die psychisch kwetsbaar zijn zo goed mogelijk te kunnen helpen. Want als er iets is wat Yes We Can mij leert, is dat alles mogelijk is en dat omdenken in de conventionele GGZ zoveel moois kan opleveren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Hoe de GGZ verandert. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief en naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer.